Toen ik hier naartoe kwam, toen dacht ik, wat heb je nou nodig in de wereld van vandaag? Ik ga u straks vertellen wat het onderwerp is. Toon weet dat al, u hoort dat straks vanzelf. Wat je vandaag nodig hebt, is volgens mij een sterke geloofsovertuiging. En beleid dat om in deze tijd, of eindtijd noemen sommigen dat, staande te blijven. Eindtijd, de wereld is nog niet voorbij. Ik weet niet of u dat een beetje gevolgd heeft. Sommigen zeiden dat de Maya's hadden gezegd, vlak voor de kerst, 21 december 2012, zou het einde van de wereld zijn. Ik ga het niet over de Maya's hebben, maar even een aardige anekdote. Heeft zich wel eens afgevraagd wanneer ze dan zijn begonnen met tellen, die Maya's. Want als je hebt uitgerekend dat er een einde is, dan moet jij dus begonnen zijn, toch? Weet je wat het aardige is wanneer ze begonnen zijn met tellen? Bij de zondvloed. En weet u waarom ze dat gedaan hebben? Omdat ze uit hun volksverhalen wisten, er is een keertje een eerste wereld, de wereld van Adam tot Noach, vergaan. En zij zeiden, voor ons is het jaar nul, het jaar dat de wereld overnieuw begon na de zondvloed. Nou, en ze waren heel goed in wiskunde en in rekenen, dus ze konden gewoon uitrekenen wat een jaar, een dag, een maand, een eeuw enzovoort was. En zover als zij kwamen, was 5200 jaar na de zondvloed, en dat was toevallig afgelopen december. Ja. Maar weet u wat wel mooi is? Dat al die Bijbelse verhalen, als je in culturen gaat kijken, dan komen ze dus terug, hè? Zelfs Griekse en Romeinse mythologie, daar ga ik u niks over vertellen, maar als je teruggaat naar waar komt dat vandaan, dan komen ze allemaal terug op Adam en Eva en op de zondvloed. Dat is een teken dat het waar is. Wat er wel gebeurt in deze wereld, is dat mensen steeds meer van God afdwalen, vervallen. Mensen geloven tegenwoordig meer in zichzelf dan in God. Nou is het toch goed om in jezelf te geloven, vind ik hoor. Als je maar God dient en niet zelf gaat heersen. Hou dus vol, ondanks weerstand of tegenstand in uw leven. Ik weet niet of u wel eens zo'n situatie heeft dat u denkt, het lijkt wel of het onderuit mijn tenen moet komen. Ik heb dat wel eens. Dan nog komt het er. Wanneer komt het er? Als u het altijd van God blijft verwachten, dan komt het er. Hoe moet je dat nou doen? Hoe moet je dat nou weten? U heeft er allemaal waarschijnlijk één of meerdere thuis in de kast of bij u. Zorg dat u Gods woord kent, dat is de ene helft. En de andere helft is, zorg dat u met zijn geest gedoopt en vervuld bent. En die twee samen, in de oudgediende in het volle evangelie noemden wij dat woord en geest. Ja, dat heb ik wel lang gehoord, maar dat heb ik pas later begrepen wat dat was. Hè? Alleen een bijbeltekst, daar kun je elkaar ook mee doodmaken. Maar geleid en geïnspireerd door de geest van onze God, dat geeft leven. Als u nou zegt, ik wil steeds dichter bij God leven. Mijn ervaring is, dat roept weerstand op. Niet bij mezelf, maar dan komt u meer moeilijkheden tegen in uw leven dan wanneer u zegt, het zal allemaal wel. Dat is nogal logisch, want hoe oprechter en echter en dichter wij bij God leven, hoe eerder het rijk der duisternis ten onder zal gaan. Dus die verzet zich daartegen. En nou zijn er wel eens mensen, en dan kom ik op mijn onderwerp, waarvan ik denk, daar ben ik nou jaloers op. Jaloers in de goede zin van het woord. Ik weet niet of u medemensen hebt waarvan u zegt, goh, zoals hij of zij dat kan, daarmee omgaat, dat talent heeft. Ik wou dat ik er ook een beetje van had of van mee had gekregen. Kent u dat? In de Bijbel, dat is het mooie van de Bijbel vind ik, dat is geen geschiedenisboek, er staan mooie geschiedenissen in, maar dat gaat over mensen zoals u en ik vandaag. En je hebt van die mensen, wat ik denk, zo zeg, daar kan ik nog een hoop van leren. Een van die mensen in de Bijbel is Daniel. En daar ga ik het vanmorgen met u over hebben. Over de profeet Daniel. Het aardige van namen in de Bijbel is, ik weet niet of je dat wel eens gedaan heeft, je hebt zo'n site bijbelsenamen.nl. Moet u eens kijken wat dat betekent. Daniel betekent, God is mijn rechter. El is God, hè? Gabriel, Michael, Daniel. El betekent God en Daniel betekent, God is mijn rechter. Als dat je naam is, dan zit er al een hele diepe betekenis in. Het betekent bijvoorbeeld dat u geen eigen rechten gaat spelen. Ik zal even een klein voorbeeldje geven. In het verkeer snijdt iemand u af. Er rijdt iemand de rood enzovoort. En u voelt toch eventjes dat u daar wat van moet vinden of moet zeggen. Dat mag natuurlijk wel. Maar eigenlijk bent u in gedachten een beetje eigen rechter aan het spelen. Maar zo'n voorbeeldje, u vult maar zelf een andere in. Geef het over aan hem die rechtvaardig oordeelt, staat er in de Bijbel. Want wordt u of mij wel eens onrecht aangedaan in het leven? Het antwoord is gewoon ja, volgens mij. Als er één is die ze ontzettend veel onrecht hebben aangedaan, is het Jezus Christus wel. Nooit iets fout gedaan en ze hebben hem vermoord. En hij gaf het over aan God zijn vader die rechtvaardig oordeelt. En dat was wat Daniel ook deed. Als je wat verder zoekt, daar hou ik van, dan kom je nog wel iets verder dan alleen God is mijn rechter. Want wat Daniel eigenlijk betekent is, de mens die het oordeel uitspreekt in de naam van God. Zou u een mens willen zijn die namens God het oordeel uitspreekt? Oordeel, scheiding aanbrengen tussen licht en duisternis, zo heb ik dat hier ooit nog geleerd. Ik denk dat dat nog steeds zo is. Oordeel, scheiding aanbrengen namens God. Maar dat gaat niet vanzelf goed. Als God zegt, wees heilig, want ik, de Heer, ben heilig. Wanneer komt u dan namens God zuiver scheiding aanbrengen als u ook heilig leeft? Als u een mens naar Gods hart bent, om het dan maar zo te zeggen. Ik ga u iets vertellen over Daniel en ik loop een paar keer heen en weer van de geschiedenis naar de werkelijkheid vandaag, dus van de natuurlijke naar de geestelijke wereld. Als u toon gewend bent zoals ik hem gewend was vroeger, dan maakt u dat wel eens meer mee volgens mij. Dus moet enige aansluiting kunnen opleveren. Wanneer leefde Daniel, even voor uw idee, ongeveer 2600 jaar geleden? Ongeveer 600 voor Christus. En ik ga u zoiets over zijn leven vertellen. En ik haal het weer naar wat u en ik daar vandaag en morgen aan hebben. Daniel, als u hoofdstuk 1 leest, ik ga niet voorlezen, u kunt Daniel zelf al een keertje lezen. Raad ik u ook aan. Waarschijnlijk hoorde hij tot een vooraanstaande familie. Zelfs een prins, vermoeden ze. Uit het geslacht van Juda. Gelijk even meedenken. Het geslacht van Juda was het geslacht waaruit. De lijn waaruit uiteindelijk Jezus geboren is. Dus Daniel behoorde niet alleen op aarde tot een koninklijk geslacht. Maar ook in de hemel al tot het koninklijk geslacht. De stam van Juda. En je had nog een stam, Benjamin, en dat was het tweestammenrijk. U weet, je had David als eerste koning, of Saul als eerste koning, David, Salomo, en toen ging het alweer mis. Toen kreeg je een tienstammenrijk in het noorden, en een tweestammenrijk in het zuiden. De tweestammenrijk was de stam van Juda en de stam van Benjamin. En daar lag ook de hoofdstad, Jeruzalem. Als u koningen en kronieken leest, dan staat er heel vaak een koning, en wat staat er dan? Of hij deed wat kwaad was in de ogen des Heren, of hij deed wat goed was in de ogen des Heren. Welke soort kwam het meeste voor, helaas? Die kwaad deed in de ogen des Heren. Als je kijkt in die koningenlijst van Israël en van Juda, dan zaten ze in Israël, dat tienstammenrijk, nog veel vaker naast. Hè? Er was er bijna geen één die iets goed deed in de ogen des Heren. Bij Juda had je dus af en toe één. Het gevolg daarvan was ook dat het tienstammenrijk eerder ten onder ging dan het tweestammenrijk. Want als je maar vaak genoeg van God afdwaalt, dan wordt dat je ondergang en dan word je afgevoerd. Dat gebeurde letterlijk op aarde. Die Assyriërs haalden in 722 voor Christus dat tienstammenrijk leeg en die namen ze mee naar Assur. En een poos later, het tweestammenrijk, Juda werd door Nebukadnezar ook afgevoerd naar Babel. In 586 voor Christus. Dus die hebben het nog 140, 150 jaar langer volgehouden. Maar de kern van de zaak is natuurlijk, die mensen woonden in het door God beloofde land. U en ik wonen in het door God beloofde land, in geestelijke zin. Als je naar God blijft luisteren, dan blijf je daar wonen. Als je maar lang genoeg ongehoorzaam bent, dan neemt de vijand je op een dag mee. En dat is wat er gebeurde bij het tien- en tweestammenrijk. Even voor uw idee, ik weet niet of u een beetje een landkaart in uw hoofd heeft. En dan moet ik even iets doen wat niet op mijn beamerplaatje staat. Maar je hebt een plaatje waarbij een landkaart staat. Ik geloof het vierde of het vijfde plaatje. Want Marijke zegt wel eens tegen mij, Roel, jij hebt je landkaart in je hoofd. Dat hebben ze niet allemaal, dus dan moet ik even iets uitleggen. Nou, even voor uw idee. Hier ligt het land Israël. Hier ligt Egypte, zoals u ziet. Hier ligt Babel. Hier lag Assur. Dus de Assyriërs die hebben het tienstandenrijk daar naartoe meegenomen. 2700 jaar geleden. En het tweestandenrijk heeft Nebukadnezar 2500 jaar geleden daar mee naartoe genomen. Nou, laat het maar even staan. Dat is misschien wel handig als ik zelf iets moet vertellen. Men vermoedt dat Daniël ongeveer 625 voor Christus is geboren. En even voor u een idee, wat was dat toen voor een tijd? Hij is geboren in Jeruzalem. Wie was de koning toen Daniël geboren werd? Koning Josia. Josia, dat is ook zo mooi, betekent door God gegeven. Wat doet een koning? Een koning leidt een land en een volk. Josia was dus een van die uitzonderingen, want die deed wat goed was in de ogen van God. Dat is mooi, want als het goed is, is de ware leidsman van uw en mijn leven degene die doet wat goed is in de ogen van God. Wie is onze ware leidsman? Jezus Christus. Dus Josia was in zijn tijd al een afspiegeling, een type van Jezus Christus. Hij leidde het volk op de goede weg, zoals Jezus ons op de goede weg leidt. Wat gebeurde er in die tijd van Josia? Ging het allemaal goed in het land? Nee. Want voor hem waren een paar verkeerde koningen geweest. Dus wat had je? Die Kanaanieten, afgoderij en gedoe. Die Josia, dat heeft elke koning, heeft natuurlijk een hofhouding. Ze lezen is wat, ze zoeken is wat op. Dus wat overkwam Josia? Hij vond het wetboek van Mozes terug. Je kunt dat nalezen in 2 Koningen 22. Toen hij dat hoorde en dat las, toen was Josia diep ontdaan. Want hij zag het verschil tussen hoe het volk leefde in afgoderij en van God was afgedwaald. En wat de bedoeling was, zoals God het aan Mozes had verteld. En hij riep het hele volk bij elkaar. En hij zei, je moet je verootmoedigen, je moet je bekeren. Wij gaan opnieuw doen wat God gezegd heeft door Mozes. Dan gaat dat goed met ons. Ja, ik stel me zo voor, dat staat er niet, maar dat hij gezegd heeft, jullie weten wat er met dat tienstandenrijk gebeurd is. Dat gaat ons ook overkomen, tenzij we weer naar de wetten en regels van God gaan luisteren. Nou, zet dat over in uw eigen leven intussen, dat hoef ik niet te doen. Ja, voor mezelf ook. Josia deed, als ik het anders mag zeggen, uit zijn hart een oproep om God opnieuw te dienen met al wat in je is. Dat maakte Daniël mee toen hij een tiener was. Ik stel me zo voor dat als je in een land woont waar afgoderij heerst en je hebt een koning en die brengt het volk terug bij God, dat dat diepe indruk op je maakt. Zeker in je tienerjaren, dan word je behoorlijk in gevormd. Wat hoorde Daniël nog meer voor uw idee? Hij hoorde ook de profetieën van Jeremia, want dat was een tijdgenoot van hem. Jeremia betekent verhoogd of verheven door God. Dat had Jeremia ook wel nodig, want wat hij vertelde, dat viel natuurlijk niet mee, hè? Wij kennen niet voor niks nog het woord gejeremieer. Daar wordt Jeremia geen recht mee gedaan, want wat vroeg God aan Jeremia? Om het volk te waarschuwen. En gewoon te zeggen, als jullie zo doorgaan met verkeerd te leven, gaat het slecht met je aflopen, dus je kunt hem ook omkeren. Als je doet wat God van je vraagt, gaat het goed met je. En Jeremia heeft dat echt heel lang het volk voorgehouden. Dat vonden ze natuurlijk niet prettig om te horen, want hij sprak ze aan op hun keuzes en hun levensstijl. Ja, maar christen zijn heeft consequenties. Dat betekent dat je bepaalde dingen juist wel doet en andere dingen laat. Dat was toen zo, dat is vandaag nog steeds zo. Wat was de strekking van wat die profeten vertelden? Kies het goede en je blijft in het beloofde land. Hè? Het brengt je dichter bij God. Doe het verkeerde en je wordt afgevoerd van God af. Dat gebeurde niet zomaar, want tussen koning David, door God gezalfd tot koning via Samuel, en de werkelijke deportatie naar Babel zat 350 jaar. Dus het volk is 350 jaar gewaarschuwd hoor, hoe ze moesten leven. Ze hadden de keuze zat. Bij Noach zijn ze 120 jaar gewaarschuwd. En vanaf David zijn ze notabene 350 jaar gewaarschuwd. Nou, even over uw idee, de Tweestammenrijk. Toch handig dat een kaartje er nog staat. Kijk, Israël ligt hier. Dat was relatief wel een welvarend land. Want dat was, ten opzichte van al die omringende landen, had je er veel minder woestijn en redelijk wat vruchtbaar gebied. Dus het was een land waar op aarde best wel veel mensen naartoe wilden. Het was gewoon bekend dat de vruchten van het land, u weet het zelfs van die 12 gespieders, het land was een vruchtbaar land. Als je dus in het Koninkrijk Gods verkeert, ben je dus een vruchtbaar mens in geestelijke zin en wordt het hopelijk ook op aarde zichtbaar. Waar lag dat land Israël? Tussen twee grootmachten uit de oudheid, Egypte en eerst de Assyriërs en later de Babyloniërs. Wat gebeurde er als je van die types hebt van ik ben heer en koning? Wat deden al die heersers? Die lieten zich als een god aanbidden. Al die lui, farao's, Nebukadnezars, later Alexander de Grote enzovoort en die Romeinse keizers, wat deden ze? Ze zeiden allemaal: ik ben geen mens meer, ik ben God, aanbid mij. U kunt zich voorstellen als je twee van dat soort, ik vul hem maar even in, weerspannige grootvorsten hebt. Dat wordt oorlog tussen die twee. Dat gebeurde op aarde en dat symboliseerde wat er in de hemel gebeurde. Dus Egypte en Babel en Assyrië hadden geregeld oorlog met elkaar. Als die twee nou elkaar tegenkomen, wat doen ze dan? Egypte ging een stukje die kant op en die lui ging een stukje die kant op. Dus waar hadden ze ruzie? In het land Israël. Maar even naar u en mij. Boze geesten zijn er normaal geen vriendjes, maar hebben altijd ruzie met elkaar. En dat merkt u wel eens in uw eigen leven. Ik ga daar verder niet op in, maar wat was de plek waar ze meestal ruzie hadden? Letterlijk op aarde hier, in de vlakte van Megiddo. Dat heet in Openbaringen Armageddon. Dat was de plek waar legers vaak echt letterlijk op aarde oorlog hadden. Op die plek gaat het allemaal niet gebeuren hoor later, maar zo gewerkte dat op aarde toen. Goed, er was weer een ruzie geweest tussen die lui. In 605 voor Christus heeft een koning van Babel de Egyptenaren een genadeslag toegebracht. En die heeft op de terugweg een flink deel van de toenmalige leiding van het land meegenomen naar Babel. Dus Daniel als prins en zijn vrienden en de hele hofhouding, de top van de samenleving van het Tweestammenrijk, die nam hij op zijn terugtocht rond 600 voor Christus mee naar Babel. Dat was het einde van de vrijheid op aarde. Daarom heet het ballingschap. Hè? Die Nebukadnezar, dat is ook wel aardig, want wat betekent zijn naam? Hier ietsje verderop ligt Ur der Galdeeën. De Galdeeën betekent trouwens de waarzeggers of de tovenaars, dan weet je weer genoeg. Nebukadnezar betekent in het Galdeus, zo heet dat dan. Nebo, het eerste stukje Nebo, Nebu is de god van het vuur. Dus dat was iemand die door het vuur ging voor zichzelf en voor zijn goden. In het Hebreeuws betekent Nebukadnezar het gekermen over het oordeel van de verdrukking. Ja, als je nou gewoon God ongehoorzaam bent, dan word je hier verdrukt en dan ga je er daarna over zitten kermen. Aan Babelstromen zaten wij gevangen, staat er ergens in een psalm. Hoe oud was Daniel toen hem dat overkwam, dat hij zijn aardse vrijheid kwijt was? Een jaar of 20. Even voor uw idee, 20 jaar lang in het beloofde land, Jozua, de wetten van God via Mozes weer teruggevonden en afgevoerd door een heidense heerser. Ik zei net, dat was het einde van zijn aardse vrijheid. Hoe was het met zijn hemelse vrijheid? Die had hij nog. Ja, dat gaat nog veel verder. Wat was een van de eerste dingen die Nebukadnezar deed bij Daniel en zijn vrienden? Hij gaf ze een andere naam. Dat deed hij heel bewust. Hoe moest Daniel gaan heten? Volgens Nebukadnezar, hij moest gaan heten Beltasar. Wat betekent Beltasar? De bewaarder van de schatten van Baal. Kijk, begrijpt u wat Nebukadnezar eigenlijk tegen hem zei? Is, Daniel, tot nu toe heb jij de God van Abraham en Isaac en Jacob gediend. En vanaf nu ben ik jouw heerser en ga je mijn God dienen, de Baal. Dat was wat Nebukadnezar hem probeerde duidelijk te maken. Daniel, vergeet nou, behalve dat land waar je vandaan komt, vergeet ook die God van jou. En luister naar mijn goden. Dan heb je nog redelijke kans op een prettig aards leven in Babel. En anders is het afgelopen met je. En toen moest Daniel natuurlijk gaan kiezen. Wie ga ik nou echt dienen? Dat doen u en ik ook elk moment van ons leven. Wie dient u nou echt, ook als u onder druk wordt gezet in het leven? Als uw collega misschien iets van u vraagt op uw werk, want u denkt, dat kan niet als ik christen ben dat ik daar aan mee doe. En dan? Denkt u het dan? Zegt u het dan? Doet u het dan? Doe ik het dan? Een cursus yoga even tussendoor of zo? Zeg je dan ja of nee of zeg je niks? Ja, Daniel werd voor de keus gezet. Wie dien je? U en ik worden ook geregeld voor de keus gezet. Wie dien ik nou echt? Die Daniel was natuurlijk wel een hele opmerkelijke gelovige en een bidder. Hij viel in ieder geval door een paar dingen op. Allereerst, mag ik misschien het eerste plaatje, laat ik gelijk iets zien. Waarin staat hoe het Bijbelboek Daniel in elkaar zit. Nou, u kunt wel twee dingen tegelijk dit een beetje lezen en naar mij luisteren. Daniel heeft 12 hoofdstukken en de eerste 6 zijn heel bekend. En dat zijn van die spannende kinderdienstverhalen als je jong bent enzovoort. Hè. En nou, ook mensen die geen christen zijn, dit soort verhalen kennen ze vaak nog wel. Het tweede deel is veel minder bekend. Ja, maar dat is minstens zo belangrijk. Sommige mensen zeggen wel eens, dit is geschiedenis en dit was voor de toekomst. Nou, volgens mij is dit één samenhangend boek. Want als je of het eerste of het laatste deel alleen leest, dan snap je het niet. Maar dat eerste deel is letterlijk op aarde ook gebeurd. Maar dat was allemaal symbool voor de hemelse werkelijkheid die hierover gaat. Daniel, hij viel op door zijn moed, zei ik. Waarom? Er werd hem natuurlijk iets gevraagd om te kiezen. En hij deed het niet. En hij kwam in een leeuwenkuil terecht. Dat verhaal, dat kent u. Wat deed hij? Hij zei eigenlijk tegen die afgodische koning, ik luister niet naar je, ik blijf mijn God dienen. Dat leverde hem de leeuwenkuil op. Dat kan bij u of bij mij in geestelijke zin ook gebeuren. Ja, u weet wat die drie vrienden van Daniel zeiden. O koning, zelfs al kost het ons leven, dan nog zullen we niet buigen, want dat had Nebukadnezar gedaan. Een beeld, even voor de afmetingen, van puur goud, 30 meter hoog in onze lengtematen. Zo breed, zo'n soort praalwagen, door de stad Babel heen. Iedereen moest knielen, zo niet, dan kon je de brandende oven in. He, daartussenin hadden we niks. Of je knielt, of het wordt je einde hier op aarde. Die drie vrienden zeiden, al zou het me mijn leven kosten, zou ik het nog niet doen. Wat zegt u, wat zeg ik, als het zo dichtbij komt? Want kijk, wij weten wel uit dat verhaal hoe het afgelopen is. Maar het is niet altijd eindgoed al goed op aarde voor een christen. Die vrienden wisten niet van tevoren of ze het op aarde zouden overleven. Want anders hadden ze dat toch wel gezegd. Dan hadden ze gezegd, nou, Nebukadnezar, je kan je nog zo druk maken, jongen. Maar onze God gaat ons toch wel redden. Dat wisten ze niet van tevoren. Ze deden iets anders. Ze zeiden uit hun hart, al zou het me mijn aardse leven kosten. Ik heb het ervoor over, want ik wil de hemelse vrijheid en het hemelse leven behouden. Want als ze op aarde van Nebukadnezar hadden gebogen, waren ze in de hemel hun plek kwijtgeraakt. En zo ver gaat het. Ook vandaag. Was Daniel een profeet? Volgens de Joden niet trouwens. Hè, want de Joden hebben natuurlijk de wet en de profeten. Als je bij de Joden kijkt, die hebben alleen maar wat wij het Oude Testament noemen. Hebben. Hun staat hier in de geschriften. Bij ons staat hij in de profeten. Nou, de meest, vind ik, terechte reden om hem in de profeten te zetten, is dat Jezus van Daniel zegt dat Daniel een profeet was. En als er één altijd gelijk heeft, is het onze Heer Jezus Christus. Zo is het, toch? En Jezus wist dat ook wel, hoor, dat die schriftgeleerden en die fariseeën Daniel als een soort, niet als profeet hadden erkend, maar in het rijtje geschrift had neergezet. En Jezus wilde iets rechtzetten, want hij wilde die mensen duidelijk maken wat Daniël destijds van God mijn vader geopenbaard heeft gekregen. Dat moet je serieus nemen. En Jezus citeert een paar dingen die Daniël zegt. En als u verder kijkt in de Bijbel, want eind in openbaringen, als u zo'n Bijbel heeft met van die voetnootjes, dan staat er zo'n lettertje A, B, C en dan staat er vaak waar die tekst vandaan komt. Die laatste 6 hoofdstukken van Daniël, die komen voor meer dan de helft gewoon terug in openbaringen. Als u zegt, waar staat dat? Dat Jezus Daniël een profeet noemde. Voor de liefhebbers Matthäus 24 vers 15 kunt u het nalezen. Wat zegt Jezus in Matthäus 24 tegen dat volk? Want hij denkt, hey, dat is nieuw voor ze. Daniël is een profeet. Nou, dat maakt die mensen nieuwsgierig. Hè? Dat hebben ze nog niet eerder zo gehoord. Dus Jezus benut de gelegenheid. En ik bij deze dan ook maar om gelijk te zeggen. Let nou eens op wat hij profeteerde, zegt Jezus. Let nou eens op. Hè? Niet alleen letterlijk luisteren, maar in de geestelijke wereld. Opletten, zegt Jezus. Hij zei nog net niet voor waar ik zeg u, hè, dan moet je echt opletten. Wat profeteerde Daniël? U kunt het nalezen in Daniël 9 vers 27, daar staat, de offerdienst zal gestaakt worden en op een vleugel van gruwelen zal een verwoester komen. Nou, wij zouden dat in onze termen vandaag een onheilsprofetie noemen. De offerdienst wordt gestaakt en op een vleugel van gruwelen komt een verwoester. Offerdiensten. Waar kenden ze dat van? Uit de wetten van Mozes. Wat was de bedoeling van dat offeren allemaal? Dat was natuurlijk een afspiegeling op aarde van Gods geestelijke bedoeling. De relatie die hij met mensen wilde hebben. Eigenlijk, als ik het heel simpel, niet populair misschien mag zeggen, als je de wetten van Mozes toen had gevolgd, dan ging het goed met je in hemel en op aarde. Volgden ze die wetten? Nou, dat hing een beetje van de persoon af, maar meestal ging het wel fout, een of meerdere keren in mensen hun leven. Het volk hield zich er niet aan, ze konden dat ook niet goed genoeg. Mensen dienden meer zichzelf, hè, ik op de troon, in plaats van God. Nou, ik op de troon, die moet u wel kennen. Daar is alle ellende mee begonnen, in het paradijs natuurlijk. He, toen God de mens schiep, werd Lucifer erg opstandig ervan, want hij dacht, wacht even, nou zit er eentje tussen God en mij in. Ik ben minder belangrijk, ik voel me verworpen, ik kom in opstand, ik moet op de troon zitten. En anders kunt u dat eens rustig nalezen, in Jesaja 14 en Ezechiël 28 staat er zo'n stuk tekst, dan weet u precies hoe het zit. Terug naar een vleugel. Wat symboliseert een vleugel? Neem even een arend in gedachten, een van de sterkste vogels, en denk even zijn vleugels weg. Wat dan? Dan is die verlamd, dan zakt hij als een baksteen. Dus wat symboliseert een vleugel? Kracht. Want zo'n arend haalt zijn kracht uit zijn vleugels. Wat symboliseert er nog meer? Dat vind ik wel mooi. Door zijn vleugels kan hij zich verheffen van de aarde tot in de hemel. God zegt over ons ergens, ik heb u op arendsvleugelen gedragen. Vleugel dus, Gods arm, Gods kracht, Gods geest, die beschermt u, die draagt u, die verheft u. En Daniël zegt dus, er zal een moment komen in de geschiedenis van de mensheid dat dat weggaat. Ook verderop in Daniël, ik noem de teksten maar even, als u het thuis nog eens wil naluisteren, Daniël 11 vers 31 en 12 vers 11, daar heeft Daniël het over een ondergang van Jeruzalem en van de tempel. Nou, weer even naar de aarde, en dan straks naar de hemel. Is die tempel verwoest? Ja. Want dat deed hij Nebukadnezar natuurlijk, hè. Op de terugtocht, hij roofde alle schatten uit de tempel, hij sloeg de hele tempelpoort en het klein via zijn leger en hij was vertrokken. Ezra en Nehemia hebben later die tempel herbouwd, ook die is weer vernietigd. In de tijd dat Jezus op aarde was, had je de tempel van Herodes. In 66 na Christus had je de zogenaamde Joodse opstand. Dat pikte de Romeinse keizer niet, hè, want die zei, je moet mij als God aanbidden. En in 70 na Christus is de toenmalige tempel van Herodes, waar Jezus sprak op het tempelplein, ook vernietigd. Dus op aarde is de tempel iedere keer vernietigd. Nou, even naar de hemel. Wat is de hemelse tempel? als het goed is, u en ik. He, Jezus als hoeksteen, wij als levende steen in het huis van God. Wij worden wel aangevallen, maar laat de geestelijke tempel nooit vernietigen. Blijf op je plek. Waarom werd die tempel nou op aarde vernietigd? Als symbool voor aanvallen in de hemelse gewesten. Omdat de duivel en zijn boze geest een hekel eraan hebben als de tempel van God in de geest tot stand komt. Dus hij blijft u en mij aanvallen. Als u zegt, ik wou dat die strijd eens over was, helaas. Vandaag niet, morgen niet, overmorgen ook niet. Het gaat wel een keer over. Als u openbaringen uitleest, dan weet u dat het een keer over gaat. Maar zover is het nog niet. Dus nog even volhouden, om het allemaal heel populair te zeggen. Ja. Ook Jezus zegt dat. In Lucas 21 zegt hij, deze tempel en deze stad zal verwoest worden. Ze snapten er weer niks van, om het dan maar in mijn woorden te zeggen. Want iedere keer weer zagen ze dat letterlijk op aarde voor zich. He, want als hij zegt, deze tempel zal worden afgebroken en 3 dagen weer opgebouwd. Dan dachten ze, dat kan toch niet, want je hebt er een jaar over gebouwd, dus waar heb je het over, man? Ja, daar had hij het dus ook niet over. Maar waar hij het wel over had, dat begrepen ze pas veel later, hè? Wanneer begonnen ze te begrijpen? Toen ze met de Heilige Geest gedoopt waren. Ik weet niet wat uw ervaring is, maar mijn ervaring is dat ik pas de geestelijke strekking van de Bijbel ben gaan begrijpen toen ik met Gods Geest gedoopt was. En daarvoor vond ik het wel interessant en kon ik het met mijn verstand wel vatten. Maar de geestelijke werkelijkheid, oftewel die, wat is het, 30 centimeter van je verstand naar je hart, daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Dat maakt een wereld van verschil. Namelijk van de aarde naar de hemel. Goed, het aardse Jeruzalem is dus verwoest in het jaar 70 na Christus. Waar staat dat symbool voor? Voor een mens, een mensheid waar geen geestelijk leven in zit. En als er geen geestelijk leven in zit, dan houdt het geen stand. U ziet dat ook bij veel kerken, dat als het alleen maar regels en wetten en procedures zijn van buitenaf en niet van binnenuit leven door Gods geest, ja, dan lopen ze leeg. Je ziet het toch ook, dat de kerken in die zin leeglopen. Vind ik wel triest hoor, begrijp me goed. En er zitten veel oprechte mensen, de mensen die er nog zitten. Maar als het alleen maar regels zijn zonder dat het uit je hart komt door Gods geest, dat houdt het niet vol, dat houdt geen stand. Ja, terug naar Daniël. Die Daniël is dus op zijn 20e naar Babel gegaan. Is die ooit teruggekomen? Nee, even voor u, hij is waarschijnlijk 90, 95 geworden, maar weet u waar hij dood is gegaan? In Babel. Hij is nooit teruggekeerd in het beloofde land. Voor u en mij, het zou dus best kunnen dat het in uw leven op aarde u tegen zit of tegen blijft zitten. Maar in geestelijke zin is Daniël altijd in Jeruzalem gebleven, begrijpt u? Hij is altijd in de stad van God, in de tempel. Jeruzalem, de stad van de vrede. Salem en Shalom is vrede. Daniël is altijd in de vrede van God gebleven. Daniël is altijd in het hemels Jeruzalem gebleven. Ook al woonde hij in het aardse Babel. Omdat hij zijn principes overeind hield. Nou ga ik even naar het eind van de Bijbel. In Openbaringen 18, vers 4, daar zegt God aan Jezus door Johannes heen, mijn volk, ga nou weg uit Babel. Heb geen gemeenschap aan haar zonde, ontvang niet van haar plagen. Was er nou iets mis met Babel? Ja, natuurlijk, maar was het allemaal heel vervelend? Nee, want als het allemaal heel erg vervelend was, dan was iedereen al lang vertrokken, toch? Want even, dat rijk van Babel is weer ten onder gegaan. Hè? Als u de geschiedenis een beetje kent, je had Assyriërs, de Babyloniërs en daarna kwamen de Mede en de Persen. Nou, had je Darius en Kores, of Cyrus heet die dan. Die waren iets minder hardvochtig dan die Nebukadnezar en dat soort types. Want die zeiden tegen al die volken die gedeporteerd waren, je mag van mij betreft teruggaan naar je eigen land en je eigen godsdienst meenemen. En nou, als er hier nog spullen liggen in Babel die zijn geroofd destijds, neem die ook maar weer mee. Weet u hoeveel mensen er terug zijn gegaan naar Israël? 20.000, wie biedt meer? 40. Als u een keertje uw Bijbel naleest, kunt u in Esra 1 tot en met 6 lezen hoeveel zijn er teruggegaan. Ongeveer 50.000 in de eerste ronde met Esra. In 538 voor Christus. 80 jaar later bij Nehemia nog eens een 2000. En een paar jaar daarna, in 445 voor Christus, kreeg Nehemia zelfs een gewapende escorte mee, staat er. En die nam nog wat hofhouding mee. Maar als je dat optelt, dat zijn er 55.000. Hoeveel denkt u dat er afgevoerd zijn aan Babel? Honderdduizenden en misschien wel miljoenen. En waarom zijn ze nou blijven hangen? Ze vonden het wel best in Babel. Wat denkt u? Kijk, de Eufraat en de Tigris, Mesopotamië heet dat. Mesopotamië betekent van het land tussen de twee rivieren, tussen de twee stromen. Dit was het vruchtbare gedeelte van wat nu Irak en Iran is. De rest was allemaal woestijn. Dus dit waren van handelsteden, Babel, Assur. Dus hier werd gewoon op aarde handel gedreven. Het ging goed met de economie, om het dan maar zo te zeggen. Ze hadden geen last van economische crisis. Dus het leven hier op aarde was best prettig. Als u wel een van de 7 wereldwonderen waren, hangen de tuinen van Babel. Als u wel eens plaatjes heeft gezien, het was gewoon een rijk en welvarend land. Er waren dus heel veel Joden die zeiden, zelfs toen ze dus terug mochten naar de ballingschap, ik vind het wel best hier, laat mij maar lekker zitten. U voelt hem natuurlijk wel aankomen. Vindt u het wel best, sommige dingen in uw leven? Of zegt u, nee, ik vind het niet zo best. Ik zet de stap terug naar het leven zoals God het bedoeld heeft voor mij. Ik breek radicaal met alles waar ik nog in blijf hangen. Ik wil het ook nog wel even invullen. Dan zeg ik het zoals het soms bij ons in Den Haag gaat. Meestal gaat het goed, maar we hebben ook wel eens mensen die zeggen, ja, Roel, weet je, meestal ben ik wel trouw aan de Heer en aan de gemeente. Maar ja, je hebt wel eens wat anders. Er komt wel eens wat tussen. Eerlijk gezegd, ja, komt er wel eens wat tussen. Gewoon ja. De vraag is, en welke keuze maak je dan? Drukke baan, 2 verdieners, 2e huis, weet ik van wat allemaal. Dat is allemaal waar. Fijn, dat is welvaart op aarde. Als dat maar niet ten koste van je positie in de hemel gaat dan. Ook zo'n modewoord. Ja, maar je moet gewoon respect hebben. Respect, man. Respect is ook zo leuk. Spect, hè? Hoe heet een bril in het Engels? Spectacles. Wat doe je ermee? Zien. Een re is van her of terug, hè? Dus respect betekent letterlijk terugkijken. Heel veel mensen weten dat niet, maar dat komt het vandaan. Gewoon even terugkijken. Maar wat er vandaag mee bedoeld wordt met het woord respect is over het algemeen, doe niet zo moeilijk. Doe niet zo principieel. Maak nou niet overal een punt van, toch? En waar mag je dan nog wel een punt van maken? Even helemaal terug naar het begin. Daniel, scheiding aanbrengen tussen licht en duisternis, tussen goed en kwaad, mag dat nog? Nou, sterker nog, het moet zelfs, als je wil, dat Gods koninkrijk ook op aarde nog een keer helemaal openbaar zal komen. Met alleen respect, met andere woorden, geen principes meer, hè, want dat zit er eigenlijk achter. Ja, maar dat is ook een principe. Want dat betekent gewoon, dien die koning van Babel maar, en verder komt het wel goed met je. Hoeveel compromissen wil je sluiten, ter wille van de lieve vrede? En welke vrede is dat dan? Als u ziet wat Jezus deed, in het begin liepen ze bosjes achter hem aan, hè? Want hij genas mensen, hij deed wonderen. Als we vandaag, laat ik het maar even zo zeggen, zo'n soort Jezus zouden hebben, weet ik precies wat er gebeurt. Bij bosjes zouden mensen achter hem aangaan. Toch? Want wie wil er nou niet genezen worden? Of beter van worden? Maar er was ook een moment dat ze nog veel harder bij hem wegliepen. En weet u wanneer dat gebeurde? Als u het naleest in Johannes 6. Want wat doet Jezus daar? Heeft hij een aantal wonderen en tekenen gedaan de periode daarvoor. En dan begint hij uit te leggen wat de werkelijke bedoeling is. En dan spreekt hij die mensen aan op hun leefstijl, en op hun principes en op hun keuzes. En dan houdt ze een spiegel voor waar ze niet van gediend zijn. En wat zeggen die mensen dan tegen elkaar? Deze reden is hard. Wie kwam haar aanhoren? En dan staat er, en vanaf dat moment keerden velen zich van hem af. En er staat niet achter, toen dacht Jezus, ik heb een managementfout gemaakt. Ik had die cursus beter moeten doen om genuanceerd te spreken. Wat zegt hij wel? Hij vraagt aan die 12, en jullie, wat gaan jullie doen? Dus Jezus wist wel wat hij zei. En hij wist al wat hij deed. En wat hij deed, was mensen een spiegel voorhouden en zeggen, en dat moesten ze heel goed weten vanuit de wetten van Mozes, kies heden wie gij dienen zult. En dat geldt vandaag en morgen nog steeds voor u en mij. Kies maar wie je dienen zult. En hoe radicaal je daarin wil zijn. En die Daniël is een van de meest radicale christenen die ik ken. Want al die geloofshelden uit de Hebreeën 11, en er staan er een paar in waarvan ik zeg, ja, natuurlijk heb je het goed gedaan, maar je hebt ook wel een paar missers gemaakt in je leven. Maar die Daniël, als je het doorleest, hoofdstuk 1 tot en met 12, ik heb niets kunnen vinden, ik heb er ook niet speciaal naar zitten zoeken, waarvan ik denk, nou Daniël, had je toch iets handiger moeten doen. Ik heb nog maar zelden een mens gezien die zo oprecht van hart God kiest en radicaal blijft. Een voorbeeld van mij en voor u. Weet u wat het gevolg daarvan was? Mag dat eerste plaatje nog een keer, dat hoofdstuk 1 tot en met 6 en 7 tot en met 12? Kijk, het gevolg van hoe Daniël hier geleefd heeft, was dat hij zo dicht bij God leefde, dat God zei, dat is een man naar mijn hart, daar kan ik me aan kwijt. Want waarom denkt u dat God aan Daniël in die laatste 6 hoofdstukken zoveel kwijt kon over de toekomst? Omdat Daniël zijn hart helemaal op God gericht was. Dus voor u en mij, als uw hart en volle op God gericht is, kan die heel veel aan u kwijt. En Daniël wilde er nog meer van weten, en nog meer, en nog meer. Als u het leest, dan op een gegeven moment, dan zegt Daniël, nou, ik zeg maar in mijn woorden, ik snap het niet, wil je het uitleggen? Sommige dingen worden hem uitgelegd, en sommige dingen helemaal aan het eind, zegt hij, mijn heer, waar gaat dit op uitlopen? En dan zegt hij, die engel die zegt tegen Daniël, joh, dat is voor de verre toekomst. Dat blijft voor jou nog even gesloten. Maar Daniël, ga maar in tot de rust van de Heer. Een deel van wat daar aan Daniël verteld is, in Daniël 10 en 11 en 12, komt weer terug in Openbaringen. En weet u wat mij opvalt? Het komt wel terug, maar tegen Johannes wordt niet gezegd, dat is voor de verre toekomst, dat is gesloten. Johannes, 700 jaar later, toen was het al een stuk dichterbij. Toen was het, moet ik dan zo zeggen, niet meer een gesloten boek, maar een open boek. Jezus die de boekrol opent. Daniël had het wel gewild, maar dat ging nog niet, zeg maar. Ja. Nou, gewoon plaatje nummer 2, dan ga ik toch maar de volgorde doen. Nou, dit haak heel kort op in, dat is natuurlijk die bekende droom van Nebukadnezar en niemand kon hem vertellen. Al die wijzen en magiërs die zeiden, ja, je moet op zijn minst vertellen wat je gedroomd hebt, dan leggen wij hem wel uit. Toen zei hij, ik zeg maar even heel populair, stelletje slijmjurken, want dan ga je natuurlijk naar mijn mond zitten praten, dus ik vertel niet wat ik gedroomd heb. Dat moet je ook maar, als je een echte waarzegger bent, mij vertellen en anders afvoeren. Nou, ze dreigden allemaal om het leven te komen. En Daniël werd opgespoord, die bad. En die heeft Nebukadnezar verteld wat hij gedroomd heeft en dit beeld uitgelegd. Hij was trouwens, daar zit voor ons ook een les in, daarna was hij nog zo aardig om te zeggen, dus dan hoef je ook niemand om zeep te brengen. Hè? Heb uw vijanden lief, doet goed degene die we haten. Want die magiërs en die waarzeggers waren wel in de geestelijke zin Daniëls vijanden. Hè? Nou, de natuurlijke uitleg van dit beeld kent u. Hè? Koning, dat bent u. En daarna krijgt het volgende rijk en het volgende en het volgende. Ja, kijk, die rijken, die zijn allemaal ontstaan, opgekomen, gebloeid, aangevallen, vergaan en verslagen en verdwenen. Ja, dit is de aarde, hè. Maar in de hemel, achter al die rijken, zit een geestelijke grootvorst. En die bestaan nog steeds. Daarom komen dat soort rijken iedere keer terug in de geschiedenis. Snapt u? Want die koningen, die zijn natuurlijk op een dag dood gegaan, vermoord meestal trouwens. Dat heb je als je zelf met geweld overheerst, dan keert het zich tegen je. Ja, maar die geesten die erachter zitten, die bestaan nog steeds. Dus die komen een poosje later in een zogenaamde nieuwe beschaving of cultuur weer terug. En weer en weer. Gaat dat nog een keer over? Ja, ook dat gaat nog een keer over. Laat deze maar even staan. Wat zegt de engel tegen Daniël op een gegeven moment? In Daniël 10 vers 11. Je bent een zeer bemind mens. Zou God dat tegen elk mens zeggen? Nee. Ik geef Willem Piet gelijk. Nee. Kijk, houdt God van elk mens? Ja. Dus hè, als je zegt beminnen is hetzelfde als houden van, dan is het antwoord ja. Maar wat God bedoelde was, Daniël, ik bemin je zo omdat je hart volledig op mij gericht is. En dat geldt niet voor elk mens. Even kijken waar ik zit in mijn verhaal. Ja, doe maar het volgende plaatje. Even kijken wat er nu gebeurt. Oh ja, even heel kort, even een rondje door de geschiedenis. Dit was dat beeld. Nou, dit waren de rijken die erbij hoorden. Dit is wat hebben die rijken ons gebracht. Even voor u, dat is misschien aardig voor vandaag. Dit was natuurlijk Babel, hè, occultisme. Hè, de toren van Babel, daar begon het mee. Toen haalden ze de geesten uit de dodenrijk terug van de zondvloed. Die Mede en die Persen die gaven wel godsdienstvrijheid. De Grieken, daar hebben wij vandaag nog steeds hè, de filosofie aan te danken. Sophia is trouwens wijsheid, hè, dus wat zochten die Grieken? Wijsheid. Alleen ze zochten de wijsheid niet bij God, maar bij zichzelf. Daarom hebben ze hem nooit echt gevonden. Ja. De Romeinen, ze heersten met ijzeren hand. Maar de Romeinen hebben ook dingen opgezet als rechtspraak en bestuur. En een flink deel van hoe onze westerse samenleving in elkaar zit, is nog steeds gebaseerd op hoe de Romeinen rechtspraak deden. Dus was het allemaal fout hier, Romeinen? Nee. We hebben er ook nog een paar aardige dingen aan te danken. Volgende plaatje. Nou, die heb ik net al toegelicht om eventjes door de kaart heen te helpen. Maar heb ik er nog één als het goed is. Ja, daar wilde ik de laatste 5 minuten nog even bij stilstaan. Even in de geestelijke wereld. Daniël als vertegenwoordiger van God. En Nebukadnezar als vertegenwoordiger van Lucifer en het Rijk der Duisternis. Dan moet u even letten op wat er gebeurde. Nebukadnezar zocht zijn wijsheid bij waarzeggers, bij occultisten. En Daniël zocht zijn wijsheid bij God. Nebukadnezar daagde alles en iedereen uit, hè? Wie kan mij wat maken? Ik de grote Nebukadnezar. Nou, zulke types heb je vaker. Lamech, Nimrod, noem ze maar op, al die geweldenaars. Wie kan mij wat maken? Ze zijn over het algemeen zelf door geweld om het leven gekomen. Nebukadnezar daagde uit en Daniël bad tot God. Nebukadnezar, ja, hij staat hier, hij onderwerpt zich aan niemand. Ik wil het wel anders vertalen. Nebukadnezar wilde heersen. Dat wil het Rijk der Duisternis, heersen. En Daniël wilde dienen. En wanneer ging Nebukadnezar nou eindelijk eens een keer door de knieën? Dat was een hardnekkig mannetje hoor. Want na de uitleg van die eerste droom, kwam hij weer met dat beeld. He, dus had er weinig van geleerd, want daarna moesten die vrienden dat gouden beeld aanbidden. Toen kreeg hij nog een keer een droom. Wat zei Daniël toen bij die tweede droom? Ik wou dat het uw vijanden betrof, want wat had hij gezien? Dat hij Nebukadnezar 7 jaar waanzinnig zou worden, als een dier, zeg maar, gek zou worden. En Daniël, daar zit voor ons wel een les in, hè? Onderwerpt aan de overheidsstaten. Daniël diende wel Nebukadnezar, hè? Hij kwam niet tegen hem in opstand, totdat het zijn principes raakte. Dus moeten wij deze aarde verlaten? Nee. Neem nou juist je plek in, gij zijt het zout der aarde. Totdat er iets van je gevraagd wordt dat ingaat tegen Gods principes, dan zeg je, hier is de grens. Ik dien mijn God meer dan mensen. Wanneer ging de Nebukadnezar nou eindelijk door de knieën? Toen hij na 7 jaar waanzinnigheid en als een beest geleefd hebben weer terugkwam. Toen ging hij eindelijk door de knieën, want wat zegt hij dan tegen het volk? Er is er één die nog groter is dan ik, en dat is die God van Daniël. En daar zit een les in. Uiteindelijk zal het Rijk der Duisternis bezwijken en zal elke tong moeten belijden, Jezus Christus is Heer. Zo is het. En wat gebeurt er met Daniël? Zelfs door zo'n heidense koning, die snapte wel, er is iets heel bijzonders met die God van Daniël. Dus Daniël werd verhoogd. Dus als u zich vernedert en dienend bent, dat zal u verhogen en verheffen. Ten slotte, ik lees nog iets uit Daniël 7. Want dat beeld, hè, wat gebeurde er met dat beeld in die droom? Er kwam een steen, hè, die kwam tegen de voeten van dat beeld aan. En die steen die werd alsmaar groter en groter en daardoor stortte dat hele beeld in. Dus het hele rijk der duizenden stort in, binnen no time. Hè. In de openbaring staat dat in een uur Babel weg is. En die steen werd alsmaar groter en groter en dan staat er, die vulde de hele aarde. Dat werd de grootste berg die er was. Symbool voor de berg Sion, de plek waar God woont. Dus er zal een moment komen, en dat zag Daniël al, waarop God de hele aarde zal vullen. Daarom is er aan het eind geen tempel meer en geen stad Jeruzalem. Want als het rijk der duisternis en het rijk van de dood weg is, en God is alles in alle, dan is er niet meer alleen een heilige der heiligen, want er zal alles heilig zijn. En dat is de toekomst. Dat is de toekomst. Maar dan moet u wel op uw plek blijven staan, de strijd blijven voeren en God van A tot Z geloven en dan nooit aan twijfelen en radicaal kiezen in leven. En hoe gaat dat nou werkelijkheid worden? In Openbaringen 12 staat het over u en mij. Ze hebben hem overwonnen door het bloed van het lam en door het woord van hun getuigenis. Getuig met uw leven in hemel en op aarde van onze grote goede God en van Jezus Christus. Hij zal het winnen. Zoals Daniël het ons heeft voorgeleefd, leef het ook zo voor. En God zal dan worden alles in allen. Amen.